Welkom bij de Koninktel Podcast. Waar het woord van God centraal staat, kan er zomaar een knop omgaan. Geniet vandaag van het laatste deel van de serie Geloof is de zekering.
Hoe groter het risico, hoe groter de doorbraak. Hoe groter de stap, hoe groter de zegen. Hoe groter het riskant wordt, hoe meer God kan doen. Hoe meer onmogelijke dingen je plant met God, hoe meer Hij kan doen in je leven. En wat betekent dat? Dat betekent dat je absoluut tot de grens gaat, waar je niet anders kan dan hopen dat Hij het doet. En als Hij het niet doet, ga je eraan. Dus dat betekent gewoon in mijn leven persoonlijk, en zoals wij dat doen, wij gaan heel vaak tot het gaatje. Ik geef alles weg wat ik heb. Dat ik niks meer heb. Ik heb het zo vaak gewoon bijna niks meer op de bankrekening. Als God vandaag of morgen geen 20, 30, 40, 50.000 euro brengt, gaan we eraan. Sorry, Lau. Maar ik heb de meest groot mogelijke wonderen gezien. God 20, 30, 40, maar we nemen ook de grootste risico's. Omdat ik weet, op het moment dat ik mijn geloof strek en in alle oprechtheid en in alle eerlijkheid, hè, want je moet alles met een zuiver en rein geweten doen tegenover God. Maar dan komt de test van je geloof. Maar er zijn heel veel mensen die durven nooit naar dat randje toe te lopen. Die durven nooit op dat randje te staan. Omdat ze vasthouden aan zekerheid en zekerheid. Ja, maar als en ja, maar als. Weet je wat dat is? Dat is iemand die probeert te snowboarden, maar toch nog een beetje achterover hangt, omdat hij niet helemaal naar beneden durft te gaan. En wat ga je dan? Ga steeds onderuit. Ga steeds onderuit. Jezus zei, als je me volgt, wil ik dat je 100% overgeeft. Helemaal. Vooroverleunen. Slijden. En daar word je steeds beter in. Want dat is ook wat er gebeurt. Er zijn nu momenten, echt waar. Ik weet niet meer wanneer het was. Vorig jaar volgens mij ergens. We hadden financieel wonder nodig. Ik keek Joyce alleen maar aan. Ik zei tegen haar, nou lieverd, het wordt weer tijd, hè? En ze zei, waarvoor? Ik zei, nou, God moet weer wat doen, want anders hebben we een probleem, toch? Ja, ja, zei ze, wacht wel af. Ik heb heerlijk geslapen, ik word er steeds beter in. En het kwam. En we keken met elkaar aan en zeiden, oh, dit is zo echt trouw, hè? En zo, prachtig mooi. En je wordt steeds beter in. Altijd als wij komen, dan beloven we aan iedereen in de hele stad, er gaan grote wonderen gebeuren. Blinden zien, doof horen, lammen lopen. Ik heb dat als Nederlander niet geleerd. Maar gelukkig was er iemand. Een Amerikaan. Kleinzoon van Theo Osborne. Die zei, David, als je gelooft, moet je nooit, nooit, nooit opgeven. Je moet jezelf in een... Hij zegt, you have to paint yourself in a corner. Waar je niet anders... Je kan er niet uit dan alleen maar dat God het doet. En hij zei, by the way, er zijn geen achterdeurtjes. Je kan het toneel niet via de achterkant verlaten. Hij zegt, wij hebben momenten gehad, zo heeft u het geleerd. Hij zegt dat wij wonderen beloofden en dat de mensen beneden met stenen stonden om ons te stenigen als de wonderen zouden uitblijven. Nou, dan ga je met al je theologieën waarom de kracht van God niet doorbreekt en weet je dat we nog wat meer moeten bidden en wat meer moeten vasten. Ik bedoel, daar ga je ver aan voorbij. Want ja, je leven staat op het spel. En dan niet alleen, je reputatie staat op het spel. Wat denk je nou, op het moment dat wij er staan en er staan 10.000 mensen in de eerste avond en er gebeurt helemaal niks. Denk je dat er dan de tweede avond 20.000 staan? Of 30.000 of 40.000? Denk je dat die 46.000 mensen zomaar daar bij elkaar ineens, omdat het zo gezellig is? Nee, dat is kracht van God. Mensen horen wat er gebeurt en ze zeggen tegen elkaar, laten we daar gaan kijken, want wat God daar doet, dat hebben we nog nooit niet meegemaakt. Niet alleen de mensen in de stad, maar de mensen in de kerk. De voorgangers vallen af en toe bijna van hun stoel, dus dit hebben we nog nooit beleefd. En wij doen er inmiddels heel stoer over, maar ik bedoel, wij staan ook elke keer weer te kijken. Ja, het is toch bizar wat God doet. Op de allereerste avond, en een blinde, en een dove, en een lamme, en dan kijken we elkaar aan en af. God heeft ze alle drie gedaan, dat is toch niet fantastisch. We hebben onze belofte alweer ingelost. En ik weet dat wat ik hier zeg, het is abracadabra voor heel veel mensen. Maar ik weet, elke keer als ik weer ga en ik ga tot aan het randje, ik geloof dat de hemel meekijkt. Ik geloof dat de Heer over de rand van de... En die denkt, oh, daar gaan ze weer. Ik zal maar wat doen. Want anders zitten ze dadelijk in de penarie. Maar ik weet zeker, God houdt van mensen die hem houden aan zijn woord. Zeggen, Heer, u heeft gezegd, dus wij gaan doen. En we kunnen niet anders dan hopen dat u doorkomt met uw kracht. Maar deze dingen die zo groot en zo extreem lijken, die moeten we doortrekken ook in ons privéleven. Want God is niet anders in ons kleine leven als dat hij wil doen in de grote dingen. Ik heb het geleerd om dezelfde principes toe te passen. Dus bij mij werkt het zo. Als ik God ergens voor geloof, voel ik dat in mijn hart. Vanuit mijn binnenste begint er een zekerheid te komen. Hebreeën zegt het is de zekerheid van de dingen die je hoopt, maar nog niet ziet. Dus ik kan een voorbeeld geven. Stel je voor dat ik een huis zie wat ik wil kopen. Dat is dat huis. Ik zit op internet en ik denk, nou, dat is wat. Nou moet je natuurlijk oppassen met dat soort dingen. Van je eigen verlangen en je vlees en alles. Maar we zijn allemaal gekruisigd en gestorven met de Heer. Er is geen last meer van. Jezus die zei, zoek eerst het koninkrijk van God. Al de andere dingen zullen je gegeven worden. Hè? Dus als hij je nummer 1 is, dat is de checking point. Dan kun je daar ook rustig van uitgaan dat de Heer ook te maken heeft met de verlangens van je hart. Daar hoef je niet te vroom over te doen. Hij is een grote God hoor. Dus stel je voor de ontstaande verlangen waar hij zegt, hey, maar dat huis wil ik. Dan kijk ik naar mijn omstandigheden en zeg ik, maar het kan helemaal niet. Ik kan niet betalen of ik heb nog dit waar ik aan vastzit. Maar van binnen, bij mij, zo werkt het, groeit er een zekerheid waarin ik weet dat ik weet dat ik weet, er is iets mee. Dan weet ik ook, op het moment dat ik niks doe, dan sterft het af. Maar als ik een stap neem in geloof, ik begin erover te spreken. Natuurlijk allereerst tegen God. Daarna tegen Joyce, daarna een keer rechts, daarna een keer links. En dan komen er allerlei omstandigheden. Van mijn part is dat ding al lang verkocht of zo. Als ik weet in mijn hart dat de Heer het voor mij bedoeld heeft, dan begin ik erover te spreken, dan begin ik er tegen te spreken. En dan weet ik dat dat God het gaat doen. We hebben zo vaak meegemaakt dat er dingen waren. We deden een heel groot kerstevenement organiseren in Zeewolde. Ik had dat op mijn hart. We moeten de sport alleen. Ik bedoel, ik overtuigde mijn voorganger ervan, beste man. Ik zei, jongen, wat zitten we nou altijd in die kerk? We moeten gewoon wat groters bedenken. We moeten de sport alleen. Want zondagen lopen niet zo 1, 2, 3 de kerk in. We moeten zorgen dat ze laagdrempelig en, nou, heel verhaal. Nou, goed idee. Zegt hij, doe jij het maar. Dus ik zei, nou, oké, ik ga het doen. Ik geloof in God voor het geld. Ik geloof in God voor de omstandigheden. Ik zeg tegen Lau en René op kantoor. Ik zeg, ga eens kijken of de sport al vrij is. En ze komen terug. Ze zeiden, nee, het is niet vrij. Ik zeg, waarom niet? Ja, sportvereniging zit erin. Maar de Heer heeft tegen mij gezegd, ga in die sporthal. Dus ik zeg, het kan niet. Ik zeg, hij moet vrij zijn. Ja, maar zeg, het is echt niet vrij. Ik zeg, moet je nog een keer vragen? Dus wil je nog een keer vragen? En sportvereniging zit erin. Nou, long story short, ik wist dat ik wist. Ik zeg, maar er moet een... Ik zeg, kan dan niet, ik weet niet meer precies hoe het was. Die ene sportvereniging in die andere hal, zodat er op zijn minst 1 vrij is op dat moment. En het bleek te kunnen. Uiteindelijk hadden we het gehuurd. Het was, hoe laat begon het? Volgens mij 8:00, 7:30, zat het al ramvol. En toen zei de voorganger, gelukkig, dat was wel heel lief. Hij zegt, willen alle gelovige mensen naar huis, zodat alle zondaren naar binnen kunnen. Dus alle zondaren naar binnen, alle gelovige mensen naar huis. Dus ik had ineens een bak vol met zondaren. 700-800 man. En meer mocht er niet bij van de brandweer. Ik had er ook nog 2000 in gestopt, maar dat ging gewoon echt niet. En we hebben geëvangeliseerd en er kwamen mensen tot geloof, mooie dingen gedaan. Maar weet je wat er gebeurt als je de gelovigen naar huis stuurt, dan valt je collect in het water. Ik noem het, er werd haast niks gegeven. En we hadden wel 10.000 euro kosten gemaakt. En volgens mij hebben we nog geen 2.000 euro opgehaald. Volgende dag stap ik in de auto en dan komt de twijfel. Hè? Dan wordt je geloof op de proef gesteld. Heb je het wel gehoord? Had je het niet een beetje mis, zus? U kent ze allemaal wel. Ik bedoel, de duivel is een universele leugenaar. Hij heeft geen creatieve leugens. Hij probeert al dezelfde kopiëren, plakken en weer teksten. Kopiëren, plakken, teksten. Naar jou en naar mij. Hè? Mislukkeling. En had je niet dit en had je niet dat en had je niet zus en had je niet zo. En ik stap in de auto en ik rijd echt naar Inimini-kerk. Ongeveer 50 mensen. En ik deed de deur dicht. Ik zei, Heer, ik snap er niks van. Ik zeg, hoe moeten we dat nou weer betalen? En ik rijd naar de Inimini-kerk. Ik kom aan. Een mooie dienst. Zegt ineens de persoon die voorging. Gewoon een dame. Ik weet niet wat er gebeurde. Ze zegt, waren ze ook niet gewend om te doen. Ze zegt, we gaan vandaag een offer ophalen voor het werk van David. En zonder overleg, hè, alles wat u geeft, zullen wij als kerk verdubbelen. En ik denk, heb je dat nou goed gehoord? En er staat een zakenman op achter uit de rij. En die zei, oh ja? En die haalde een dikke check uit zijn zak. En die zei, zo, dat zullen we eens even... Hij zei, wat een kans. En hij spoort de hele gemeente aan. En die kleine kerk, die betaalde het hele kerstevenement. Maar weet je wel, ik stond wel met mijn rug tegen de muur. Ik had geen andere optie dan dat God iets zou doen. Weet je, dat is mijn leven geworden. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, maakte ik maar eens wat mee met God. Ik zal je vertellen, ik nodig je uit om te komen naar die grens. Wil je een doorbraak in geloof, moet je bereid zijn een risico in geloof te nemen. En een risico in geloof is dwaasheid voor de wereld, wijsheid voor God. Oh, er zijn zoveel mensen die dat helemaal niet snappen. Ze denken, nou, dat is een keer knetterwaus. De economie van Gods Koninkrijk is het tegenovergestelde. Heb je wat nodig? Geef iets weg. Laatste beetje wat je hebt. De Heere God zegt, geef het maar aan mij. En ik heb geen medelijden met je. Het is op de beste plek waar het kan zijn. Ik heb iets moois voor je aan de achterkant. Als er één ding is wat mij persoonlijk treft in het leven van koning David, dan is dat absolute vertrouwen wat steeds weer terugkomt in God. Zijn omstandigheden razen om hem heen. Zijn leven is in gevaar. Zijn vrienden, dat zijn allemaal een stelletje, weet je wel. En allerlei omstandigheden waar wij met z'n allen, ik bedoel, laat ik het dan zelf zeggen, misschien al 100 keer hadden opgegeven. Dus ik zeg, nou, weet je wel, laat me hangen. En dan elke keer, wat doet David? Hij vertrouwt God. Vertrouwen is het fundament van geloof. En geloof kan bergen verzetten. Maar zonder die kleine zekering, zonder dat element, dat zaadje, gaat er helemaal niets gebeuren. Kijk, ik zou mijn best kunnen doen. En ik denk dat het goed is om nog een aantal woorden over je heen te gooien. Dat ga ik ook doen, maar ik ga naar het einde. Ik zou mijn best kunnen doen om nog een veel diepere studie en allerlei. Ik kan je ook nog 20 geloofsverhalen vertellen. Echt hele leuke. Van die bijna misgaande stories. Maar ik heb leren reageren op de geest van God. Als ik hem zie, als ik weet, dan ga ik. En dan weet ik ook dat hij me op zal vangen. En dan weet ik ook dat als ik geconfronteerd word, als mijn geloof beproefd wordt, dat ik veilig ben. En dat hij er voor me zal zijn. Afgelopen reis, we kwamen terug uit Koudekoe. En we gingen even ontspannen, een nachtje in een hotel. Om bij te komen en dan zwemmen we en dan drinken we cola en zo. En dan zeggen we, we're suffering for the gospel. En we gingen naar beneden om uit te checken. En er was iets met die lift, dat ging niet helemaal goed. Dus Lau stond nog boven te klutten met de koffers. En ik was al beneden in die andere lift. En ik kom buiten en ineens hoor ik uit het restaurant. Hey David. En ik denk, what in the world, weet je wel, in Afrika. Wie zit daar? En ik loop er naartoe om te kijken. En de man die had ik met zijn mond ergens op een spreekbeurt. Geen idee wie die was. En tegenover hem zat een vent met grijs haar. Grote grijns. Hele dikke buik. Spierwit shirt. Aan de bier met een heel mooi bretels. Hij zag eruit als een miljonair. En hij keek me aan. En die man die mij kende, die zei. Ja, dit is, wat heet die, Bob? Ja, dit is die en die. Die komt uit Amerika, maar hij woont in Mexico. Ja, ik woon. En ik kijk me aan, zit aan de bier. En hij zegt tegen mij, where are you from? Ik zeg, I'm from Holland. En hij kijkt me aan en hij zegt, oh, Amsterdam. Lots of whores and drugs. En hij zegt, I love Amsterdam. Ik zeg, well, if you love whores and drugs, then Amsterdam is a good place for you. Yes, 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 that's true. And he said, what do you do? He said, I'm an evangelist and I preach the gospel of Jesus Christ. And hij kijkt me aan en hij zegt, dat hoor je de laatste tijd wel vaker. Vroeger waren er allemaal atheïsten uit Holland. En hij zegt, maar nu komen er steeds meer gelovigen. Ik denk, dat is goed nieuws voor ons. Dus hij zegt, ga zitten. Hij zegt, wil je een biertje? Ik zeg, nee, ik drink geen bier. Het is niet principieel of zo, maar ik vind die lekker. Maar ik drink wel cola. Dan neem ik een cola. Ik zeg, dat is goed, een cola. We gaan zitten. Hij raakt een beetje aan de klets. En een echte man met bravoure. Op een gegeven moment zegt die man tegenover hem. Hij zegt, Bob is net uit de coma. Ik zeg, uit de coma? Ja, zegt hij, verkeerde medicijnen. Hij zegt, en daardoor is hij gevonden in zijn hotelkamer, onder het bloed. En in hele kritieke toestand naar het internationale ziekenhuis gebracht. Daar is hij in een coma geweest voor 5 dagen. En hij is er net uit. En vanavond gaat hij terug naar huis. Ik keek hem aan. Hij was nog half high van de medicijnen. Of de bier, ik weet het niet. Maar hij was in elk geval iets gestimuleerd. En ik keek hem aan. Ik zeg tegen hem. Ik zeg toen je in coma was. Ik zeg, heb je nog wat gezien? Toen keek hij me aan. En toen zei hij. Well, I did see a bright light. En toen zei ik zeg, ik denk dat ik weet wie dat is. Volgens mij heb je Jezus gezien. En toen keek hij me aan en zei, nou, misschien heb je wel gelijk. Ik zei, misschien heb je Jezus wel gezien. En ik wist, ik heb een opening. Ik zeg, hoe ben je eruit gekomen? Hij zegt, nou, ik heb eruit gevochten. Ik zeg, hoe dan? Ja, zegt dit voelde alsof ik door de modder heen ging. Hij zegt, ik ben zo sterk, ik ben niet dood te krijgen, zei hij. Dus ik ben al verschillende keren bijna dood geweest, maar steeds lukt het niet. En al de bravoure, hè? Sommige mensen met een gigantisch kasteel om hun hart, want dat is wat het is. Het enige is wat, die brug moet gewoon naar beneden, loop je zo naar binnen. Hé, die doet dat. Ik loop naar binnen. En hij staat op een gegeven moment op om een sigaretje te gaan roken voor de deur. En op dat moment is mijn hart, en de geest van God, dringt me aan zich achter me. Heb je geloof voor nodig? Zeker zo'n kerel met zo'n enorm muur van een kasteel om zijn hart. En al zijn grote praatjes over hoeren en drugs en al die dingen meer. Maar ik weet dat de Heer zei, dus ik ga achter me aan. Ik zei, Bob, ik kom terug. Ik keek me aan en ik zeg, ik moet voor je bidden. En ik keek me aan, hij zei, waarom zou je dat doen? Ik zeg, ja, zo werkt het bij mij, joh. Ik zeg, God die legt dat in mijn hart en dan voel ik dat ik dat moet doen. En toen keek hij me aan en zei, you know what, zei hij. I need all the prayer I can get. Ik zei, dat denk ik ook. Okay, kom, ga zitten. Dus we gingen samen zitten. En ik zeg, Bob, ik zeg, ken je Jezus? Hij zegt, ik ben katholiek. Ik zei, dat vroeg ik niet. Ik zeg, ken je Jezus? Je bedoelt of ik hem geaccepteerd heb, zei hij. Ja, zei, ja, zeg, ik heb hem geaccepteerd. Ik zeg, Bob, leef je er ook naar? Dat is zo mooi, zei hij, nee, maar dat lukt niet. Dat lukt me niet. En dat was echt zo'n figuur waarvan je wel kon zeggen, ja, dat lukt niet. Maar ik zeg tegen Bob, dat geeft niet, joh. Ik zeg, weet je wat zo is? Ik zeg, de naam van Jezus, ik zeg, is zo sterk. Dat als je hem aanroept, zal ik je redden? Ik zeg, dat zei hij. Ik zeg, dus we gaan bidden. Ik zeg, moet je mij 1 ding beloven, dat je die naam van Jezus nooit vergeet. Wat er ook gebeurt. Hij zegt, het is goed. Dus wij samen bidden. En ik voel, hij wordt in zijn hart geraakt. Ik geef de naam van de Heer Jezus mee. En toen zei hij, ja, hij zegt, wat je zegt, dat klopt, zegt hij, wist je dat? Ik zei, ja, dat wist ik. Hij zegt, want ik heb mensen zien sterven, zegt hij, in Vietnam, in de oorlog. Hij zegt, die zijn neergeschoten, liggen op de grond. Hij zegt, weet je wat je zegt, als je op punt dat je doodgaat? Ik zei, nou, wat dan? Hij zegt, dan zeg je, oh my God. Hij zegt, je roept de naam van God aan. Ik zei, nou, precies, Bob. Ik zeg, en dan die naam van Jezus. Ik zeg, want dit is zo belangrijk. Hij zegt, dit is goed. Die man, hij dacht, geen idee of hem ook nog. Ik denk dat we nooit meer wat van hem horen in zijn bubbelbad in Mexico. Maar misschien is hij inmiddels al bij de Heer. Hij was hartstikke doodziek. Maar je hebt geloof nodig. Je hebt een risico nodig. En een risico is dat je afgewezen wordt. En een risico is dat het verkeerd afloopt. Een risico is dat hij boos wordt. Er zijn zoveel risico's in zoveel dingen. Weet je, de Bijbel zegt, Jacobus 1, vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Dat is wat de Heer zegt. Wat je hoort moet je doen. Jacobus 2, vers 17, zo is ook het geloof, als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Als het lampje niet brandt, dan is het stuk. Dan zit de zekering niet goed. Als het niet bewijst, als God je op de proef stelt, want dat gaat gebeuren, mensen gaan je op de proef stellen, de duivel gaat je op de proef stellen, is wat jij zegt, is het waar? Als het zich niet bewijst, dan stelt het niets voor, dan is het leeg, dan is het gewoon een leeg omhulsel. Hoe bewijs je dan je geloof? Hè? Iemand die zegt, vers 18, ja, ik geloof wel, maar David die doet het. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. En dan zegt Paulus, Jacobus die zegt zo mooi, ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. En dat is ook wat ik zeg hier vanavond. Ik toon je door wat ik doe, dat wat ik geloof, dat het echt waar is. Door naar die man te lopen en hem te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Door te bidden op dat moment voor die dove oren op het podium, opnieuw en opnieuw. Heb ik 100% succes en garantie? Nee, helemaal niet. Maar weet je wat ik jou heb? 100% vertrouwen in de Heer Jezus. Ik heb geen idee hoe hij het allemaal doet, maar hij mag het doen en uitzoeken. Ja toch? zijn verantwoordelijkheid mag ik afschuiven op hem. Maar ik mag hem 100% vertrouwen. En dan vers 26. Zoals het lichaam dood is zonder ziel. Zo is geloof zonder daden dood.
Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. Wie tot hem komt, wie hem nadert, moet immers geloven dat hij is en dat hij bestaat. En daarom is het belangrijk dat we non-stop blijven werken aan ons geloof. We kunnen er niet vaak genoeg over spreken. We kunnen er niet diep genoeg over nadenken. Want geloof zijn de ene, het is het enige kanaal waarvan Jezus continu weer zegt, zo kun je ontvangen. Indien je gelooft, als je gelooft en niet twijfelt. Hij blijft daarop hameren. We moeten zo oppassen dat we geloven niet wegschuiven als een zijding of niet het allerbelangrijkste. Geloof in ons leven is zo ontzettend belangrijk. Ik zie het zelfs als een soort force field om je heen. Weet je, de wereld is in nood en de bedrukking drukt op ons allemaal. Maar dat geloofsveld om jou heen, wat jij om je heen kunt dragen als je in Jezus bent. Man, dat zal je beschermen en bewaren en het zal je helpen om dingen te overwinnen. Waar anderen maar mee worstelen. Ik hoop dat deze boodschappen ook je geloof opnieuw weer hebben gebouwd. En ik wil je echt uitdagen. Rust niet totdat je geloof begint te groeien. En voed je geloof door het horen van Gods woord. Door het lezen van Gods woord. Door zijn naam groot te maken. Maar zorg dat je nooit stopt met je eigen geloof te bouwen. Ik geloof dat het weer een mooie boodschap is geweest. En ik geloof dat we elkaar ook snel weer gaan horen en spreken tijdens de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.
Dit was het derde en laatste deel in onze serie over geloof is de zekering. Volgende week staat er weer een nieuwe, frisse en inspirerende boodschap voor je klaar. Tot die tijd kun je ons vinden op Twitter, Facebook en natuurlijk op onze website goandtell.nl.